Wilt u, SVP, uitleggen wat er mis is met 10 keer het Onze Vader te bidden als ik bijvoorbeeld naar de tandarts moet? Het is nog vroeg in het jaar, maar ik vind zeker dat deze een ereprijs verdient. Ik wilde een lijstje van mooiste vragen van het jaar. Je kunt beter bij de tandarts gewoon een verdovingsspuit vragen. Die doet trouwens ook zeer. Maar nee, waarom 10 keer? Nee, dat is... Heer Jezus... Precies. Ja, daar weet jij natuurlijk vanuit je achtergrond alles van. Maar dat is inderdaad wat Heer Jezus zegt in de bergrede. Dat zijn de mensen die menen door de herhaling van hun gebeden... God te kunnen behagen of van God iets gedaan te kunnen krijgen. Nou wordt dat ook weer misbruikt. Dat moet ik er meteen even bij vertellen. Zo van de dominee heeft ervoor gebeden, dus 1 keer maar is mooi genoeg. Dat kreeg ik wel eens te horen als argument tegen het kringgebed. Maar de hele kring bidt, dat is nergens voor nodig. Als je 1 keer gevraagd hebt, is goed genoeg. En dan krijg je ook die tekst naar je hoofd in de herhaling van al die gebeden. Dat is helemaal niet goed, dat is heidens. Maar nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan zou je nooit kunnen begrijpen van die weduwe in Lucas 18 die dag en nacht riep. En dan staat er ook, de Heer Jezus past dat toe, Gods uitverkoren die dag en nacht tot hun beroepen. Alsjeblieft zeg, op die mensen moet je niet de tekst van de Matthäus 6 loslaten over die herhaling van de gebeden. Maar 10 keer achter elkaar hetzelfde gebed, daar weet ik eigenlijk niet zo direct voorbeelden van. Tenzij dat je, welke psalm is dat, 138 of zo? 136, goed zeg. Waar elke keer hetzelfde refrein voorkomt. Ja, dat is wel anders. Maar dat soort liederen kennen wij ook. Ook in de berijming komt dat elke keer weer voor in de tweede helft van de couplet. Nee, maar bovendien, daar zit nog een andere gedachte achter. En dat is de magische betekenis van gebeden. Dan maakt het dus niet meer uit waar het gebed over gaat. Als je maar bidt, precies. En dan maakt het niet meer uit wat de woorden zijn. En dat is een magische opvatting van het gebed. Alsof het gebed een soort toverformule is. Als je dan maar vaak uitspreekt, dan gebeurt er iets. Dan gaat het gebed iets bewerken. Dat is dus, ik ben ook wonderbaarlijk verbaasd wie deze vraag gesteld mogen hebben. Want je wil dan altijd graag weten vanuit welke achtergrond komt zo'n vraag. Dus als je naar de tandarts gaat, John Wimber zei dat wel eens graag. Hij zei, dat was een heel bekende gebedsgenezer. En die zei, als die vreselijke hoofdpijn had, hij zei dan bad ik dat die hoofdpijn mocht verdwijnen in de naam van Jezus. En vervolgens nam ik een aspirintje, zei hij. En dan keek ik altijd welke van de twee het eerst werkte. Dat vond ik altijd bijzonder geestig. Maar dat is zo. Ik ben erg dankbaar dat er paracetamolletjes is. Ik heb nog een beetje een hoes van een griepje. En elke virus is weer anders. Elk griepje is ook anders. Dit was een griepje met 1 dag zware hoofdpijn. Mijn vrouw loopt 1 dag voor. Dus ik weet elke dag gewoon wat ik nou moet verwachten. En ze heeft die dag gehad. Zij had hem op... Wat is vandaag donderdag? Zij had hem woensdag en ik had hem donderdag. Maar nee, dat geldt hier ook voor als je naar de tandarts gaat. Dan mag je rustig bidden. Vooral als je een beetje bang voor de tandarts bent, is alle reden. Maar ik heb een charismatische tandarts, dus daar hoef ik niet bang voor te wezen. Maar dat wil niet zeggen dat hij pijnloos boort, hoor. Dat kan ik niet zeggen. Maar we hebben altijd goede geestelijke gesprekken. Dat wil zeggen, ik kan niks terugzeggen. En hij praat tegen mij over alles en nog wat. Wat hij weer voor nieuwe dingen ontdekt heeft in de omgang met de Heere God. Dus dat is bijzonder aardig. Maar, dus je kunt ervoor bidden, maar dan moet je niet ons vader bidden. Zeg, Heer, ik ga naar de tanden en ik ben bang en ik leg mijn angst bij u neer. En geef dat het allemaal dan toch maar weer mee mag vallen. En dan mag je ook rustig die spuit nog nemen van mij. Dus zo zou ik dat eigenlijk doen naar de tandarts. En bij andere artsen, navenant. Broeder Willem. Kan je globaal zeggen dat je onderscheid moet maken tussen wat hetgeen voor en wat na het kruis gebeurd is? Ja, in eerste instantie zou je denken, ja, dat is nogal wiedes. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Mensen die heel sterk een oud-testamentisch geloof hebben, dat zijn ook de mensen die heel graag heren zeggen, met 3 E's en hoofdletters, die leven ook bij de God van de psalmen. Dat is in heel veel opzichten is dat een oud-testamentische levensstijl eigenlijk. Dat zijn ook de mensen die aarzelen om vader tegen God te zeggen. En voor die mensen lijkt het vaak dat het eigenlijk niet veel uitmaakt wanneer dat kruis er ooit geweest is. Als het maar geweest is. Want daar ligt de basis van onze verlossing. Maar die denken dus niet zozeer in verschillende heilstijdvakken, voor of na het kruis, voor of na Pinksteren, et cetera. Terwijl anderen juist, vooral als je een heel sterk overtrokken bedelingenleer hebt, dan zijn juist die verschillen ongelooflijk belangrijk. Alsof na het kruis ineens alles zo'n beetje anders is geworden. Ook hierin is natuurlijk weer een evenwicht te zoeken. Dus er is wel degelijk een belangrijk verschil. Daarom zei ik dat al van dat onze vader, onze verhouding van kinderen tot de vader, die bestond eigenlijk voor Pasen niet. Nog in het Oude, nog in het Nieuwe Testament. Daarvoor moest werkelijk de Heer Jezus eerst sterven. Zo zie ik dat en ik heb me nog niet laten overtuigen van het tegendeel op grond van de schriftgegevens. Dus in die zin is er wel degelijk iets veranderd. Maar wat er niet veranderd is, dat is dat mensen vanaf Adam en Eva aan behouden worden door het bloed van Christus. Het zij, zoals bij hen, in vooruitzien naar het kruis, ook al begrepen ze daar nog niet zoveel van, of zoals bij ons, terugziende op het kruis. In dat opzicht is er weer geen verschil. Maar er is wel degelijk een verschil ook wat de status van de gemeente betreft als verbonden met haar verheerlijkt hoofd in de hemel. Er was geen verheerlijkte mens aan Gods rechterhand voor Pasen, voor Pinksteren. Voor de hemelvaart. En God de Heilige Geest die nu op aarde woont in zijn volk, dat bestond in het Oude Testament ook niet. Dus er zijn dingen die in alle eeuwen hetzelfde zijn. Dan moet je ook goed vasthouden, anders ga je alles anders maken. Dat is niet nodig, dat is niet bijbels. Maar er zijn wel degelijk grote verschillen. Maar dat is natuurlijk een hele lezing op zichzelf om dat uit te werken. Wat betekent het dat God in de hemelen is? Hoeveel hemelen zijn er? Waar staat zoiets in de Bijbel? Nou, je begint met het probleem dat het Hebreeuwse woord voor hemel, shamayim, al meervoud is. Dus het woord hemel is een meervoudig woord. Dus er ontstaat ook altijd bij de vertalers dan problemen. Want als je dan heel letterlijk wil vertalen, dan denk je dat je ook altijd hemelen moet vertalen. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want er is geen enkelvoud van hemel. Dus dat al meteen het begin. In het begin schiep God de hemel of de hemelen en de aarde. Daar zie je al verschillen in de vertalingen. Dan heb je nog de uitdrukking Shamayim HaShamayim. Dat betekent hemel der hemelen. Dat is een overtreffende trap. Net als het heilige der heiligen. Dat betekent gewoon het allerheiligste. Het liederen, dat betekent het hoogste lied. Luther vertaalde ook hooglied. Dat hebben wij ook gedaan. Dat is, hoort bij het Hebreeuwse taal eigenlijk. Dus hemel der hemelen betekent de hoogste hemelen. Of de hoogste hemel. Dus in die zin, als je zegt onze vader die in de hemelen zijt, dan zou je eigenlijk, en zo doen sommige moderne vertalingen dat ook net zo goed kunnen zeggen, onze vader die in de hemel is. Niks mis mee. Dat is een kwestie van smaak. Je zou hoogstens kunnen zeggen, hoe doet het Nieuwe Testament dat? Want het woord Uranos in het Nieuwe Testament, wat hetzelfde woord is als de planeet Uranus, een beetje verbasterd. Maar het woord Uranos betekent hemel en daar heb je in het Grieks wel meervoud en enkelvoud. Dus als hier staat onze vader die in de hemelen zijt, dan is dat Grieks en dan staat er wel hemel in het meervoud. Dus vandaar dat we hemelen vertalen. Dus de Griekse vertalers hebben ervoor gekozen om dat Shamayim ook werkelijk letterlijk weer te geven met hemelen. Hoeveel hemelen zijn er? Nou, we weten alleen maar dat Paulus gezegd heeft in 2 Korinthe 12 dat hij is opgetrokken in de derde hemel. De moslims hebben 7 hemelen, maar er is eigenlijk ook wel een Joodse traditie die iets dergelijks zegt. Maar in de Bijbel hebben we dat niet. In de Bijbel heb je de derde hemel. En het is nog niet eens zo simpel om te zeggen wat dan die eerste 2 hemelen zijn. Is dat de wolkenhemel? Is dat de sterrenhemel? Dat is alweer typisch westers gedacht, want Genesis 1 maakt geen enkel verschil tussen de wolkenhemel en de sterrenhemel. Alles wat aan de hemel staat, de sky, zoals de Engelsen zeggen, dat zijn wolken en sterren en er wordt geen onderscheid tussen gemaakt. Dus de hele zichtbare hemel, dat zou je eigenlijk de eerste hemel kunnen noemen. En de tweede hemel, nou misschien kun je wel denken aan de hemelse gewesten in de Efeziërsbrief. Ook als een typische uitdrukking die daar 5 keer voorkomt en een soort ja, tussenzone zou je kunnen zeggen, want daar kan de Satan komen. Maar Christus is daar ook gezet. Onze geestelijke strijd is daar, et cetera, et cetera. Het is allemaal speculatie. We weten dat niet zo precies. Maar de derde hemel geeft al aan, dat is echt de hoogste hemel. Dus als iemand zegt, ik ben in de 7e hemel, dan is hij nog 4 hemelen hoger dan dat. Maar dat... Henry. Maar dat is dus niet bijbels. Hoewel, ik zei het wel, er is een traditie die zoiets zegt. Nou, dat kleine technische verhandelingetje. Ook weer een technische vraag. Al alle 6 geboden, gebeden, worden in de gebiedende wijs geformuleerd. Is dit niet vreemd? Moeten wij dat ook doen? Ja, we doen het al. Uw naam worden geheiligd is trouwens geen gebiedende wijs. Mag ik u even terugbrengen naar de lagere school? Worden geheiligd is aanvoegende wijs. Heb ik het goed, juffrouw? Want zij is nog echt leraar Nederlands geweest, toch? Oh, je bent er nog? Oh, je bent er niet meer. Ben je met pensioen? Je ziet er nog zo jong uit. Maar dat is aanvoegende wijs. Maar als je zegt, geef ons heden ons dagelijks brood, dat is inderdaad een gebiedende wijs. Maar een gebiedende wijs heeft niet altijd zo sterk dat gebiedende, dat bevelende karakter. Niet waar, als je aan tafel zegt, geef mij de aardappelen even aan, dan is dat een gebiedende wijs. Maar dat wil toch niet zeggen dat je iemand een bevel geeft. Dus ook verzoeken kunnen best uitgedrukt worden in wat wij dan noemen de gebiedende wijs. Dat ligt allemaal niet zo vreemd. Als wij bidden tot God, Heere, zegen ons. Heere, zegen deze spijs aan, maar dat is gebiedende wijs. We leren onze kinderen al om God te gebieden. Nee, kom nou. Zo zwaar ligt dat niet. Die gebiedende wijs kan ook heel goed gebruikt worden om een verzoek uit te drukken. Is het dan onjuist of onbijbels om de Heer Jezus en de Heilige Geest in gebed aan te spreken en tot hen te bidden? Kijk, daar heb je het nou weer. Als je zo'n gebed gaat verabsoluteren, alsof dit nou het gebed is waaraan alle andere gebeden moeten worden gemodelleerd, ja, dan zit je natuurlijk naast. We hebben een handvol voorbeelden in het Nieuwe Testament van gebeden tot de Heer Jezus. Het beste, het eerste wat me te binnen schiet is Stefanus, die bij zijn, als hij gestenigd wordt, zegt: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En ook als Paulus zegt: ik heb de Heer gebeden. Ja, dan heb je natuurlijk, als je vanuit het Oude Testament bent opgevoed, dan vertaal je al: ik heb de Heer gebeden. Dan denk je automatisch dat het gaat over Yahweh. Maar dat is natuurlijk niet zo. In het Nieuwe Testament, als Paulus zegt: ik heb de Heer gebeden, dan heeft hij het over de Heer Jezus. Dat is verwarrend. Het woord Heer kan dus aan de ene kant gebruikt worden als een vertaling van Yahweh uit het Oude Testament, van alle citaten. Loof de Heer mijn ziel, dan gaat het over Yahweh. Maar als Paulus zegt: ik heb de Heer 3 gebeden, dan heeft hij het over de Heer Jezus. Dus Heer kan ook een aanduiding zijn van Christus. En dat is niet allemaal hetzelfde. Dat zijn al voorbeelden dat Paulus ook gebeden heeft tot de Heer Jezus. Moeilijker is dat bij de Heilige Geest. Daar heb je geen rechtstreeks voorbeeld van, behalve de spitsvondigen, die hebben er toch een gevonden. En dat is in Ezekiel 37, het dal van de dorre doodsbeenderen. Waar de profeet moet zeggen: waai gij geesten uit de 4 windstreken. En later blijkt dat de Heilige Geesten zijn. Nou, dat is dan zo ongeveer het enige letterlijke voorbeeld van een toespreken van de Heilige Geest. Maar als je aan de andere kant bedenkt, de Heilige Geest is God, dan weet je dat elk gebed, gebed dat je bidt, een gebed is ook tot de Heilige Geest. Want je bidt tot God, dat is tot de 3-1 God. Dat hebben we al vaker gehad. Dat is net als met de mensen die zich zorgen maken over ze de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben. Alle zonden die wij doen zijn tegen de Heilige Geest, want Hij is God. We zondigen tegen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo is dat hier ook. Als je tot God bidt, dan bid je tot de 3-1 God. Heel veel christenen hebben, ik kreeg nog pas een Canadese broeder via de mail, een Calvinist, die vroeg hoe dat nou zat, want dat ligt bij een heleboel mensen ontzettend lastig. Die denken dat Yahweh in het Oude Testament dezelfde is als de Vader van het Nieuwe Testament. Op dit moment denken sommigen van jullie: hoezo, dat heb ik ook al gedacht. Ik zeg nou maar eerlijk. Yahweh van het Oude Testament is dezelfde als de Vader van het Nieuwe Testament. Maar dat is niet zo. Yahweh is de 3-1 God. Als Yahweh tot Jesaja spreekt, in Jesaja 6... dan zegt Johannes 12 daarvan dat Jesaja toen de heerlijkheid van Christus aanschouwde. Christus van voor zijn menswording. Dus dat moet je altijd goed bedenken. We hebben het altijd over de 3-1 God en niet simpelweg de Vader. We hebben toch de neiging, hoewel die oude kerk dat als een dwaalleer heeft veroordeeld, toch de neiging om de Vader daarin boven de Zoon en boven de Heilige Geest te plaatsen. En dan heb je eigenlijk al de leer van de 3-eenheid ernstig aangetast. Goed, dat heb ik allemaal in mijn deel De Christus van God heel uitvoerig uitgewerkt in mijn dogmatische reeks. Dus het is niet onbijbels. Je hebt ook een aantal andere. In mijn boek, dat is dat boek, datzelfde deel, De Christus van God, geef ik een stuk of 10 voorbeelden over bidden tot de Heilige Geest vanuit de Bijbel. Dit was het maar eentje van. Als ik niet helemaal kan geloven waar ik voor bid, kan ik beter stoppen. Want God verhoort geen ongelovige of halfgelovige gebed. Vraagteken. En dat is goed dat u dat noemt, want dat is een punt dat heb ik eigenlijk straks, ik kwam al een beetje in tijdnood, over het hoofd gezien. Want er staat aan het einde van vraag antwoord 120... dat hij ons datgene waarom wij hem met een oprecht geloof bidden veel minder zal weigeren dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. De Bijbel, het Nieuwe Testament is vol van de betekenis van het geloof bij het gebed. Jacobus 5 vers 15. Als iemand ziek is, moet hij de oudste roepen, die zullen hem zalven met olie. En er staat niet dat die zalfolie hem geneest. Het is niet een soort medicament. Maar er staat het gelovig gebed van de zieke zal, van de oudsten zal de zieke gezond maken. Het gelovig gebed. Als de discipelen vragen waarom konden wij die maanzieke jongen niet genezen, dan zegt de Heer Jezus, omdat jullie ongelovig geslacht zijn. Kleingelovig, zegt hij in het Matthäus evangelie. En er wordt dus een heel sterk verband gelegd. Hij zegt ook heel vaak, uw geloof heeft u behouden. Doordat mensen met geloof tot hem kwamen, ontvingen ze. En als de Heer Jezus ook vraagt van gelooft u dat ik dit doen kan, dan zeggen ze ja, Heer, wij geloven dat. Dus dat is een heel sterk verband. Daar had ik allerlei voorbeelden van kunnen noemen van de betekenis van het geloof. En Jacobus schrijft ook in Jacobus 1 vers 6, als we twijfelen wanneer we bidden, ja, dan zijn we net als een golf van de zee die heen en weer gaat. Dan moet je niet verwachten dat God je ook iets zal geven. Maar ook dat is weer de ene kant van het verhaal. Als we altijd in geweldig geloof moesten bidden, wat zouden we dan ooit krijgen? Ik kan me zo voorstellen dat Isaac Rebecca was al 40 jaar toen die trouwde van Isaac, maar Rebecca weten we dat niet. Die hebben 20 jaar gebeden om een kind. Nou, denk nou maar eens na. Je wil dolgraag kinderen, je bent getrouwd. Het eerste jaar gaat voorbij, het tweede jaar gaat voorbij. Tegenwoordig zeggen ze, na 2 jaar nog niet is, dan moet je hoognodig naar de dokter en soms is het maar een kleinigheid. Nou, zij baden 20 jaar lang. Dacht je nou heus dat ze na 20 jaar met hetzelfde geloof baden als het eerste jaar? Dat geloof stak steeds verder in. En dan hadden Isaac en Rebecca nog de absolute zekerheid dat die kinderen er zouden komen. Want hun was beloofd door God zelf uit jullie zal ik een groot nageslacht verwekken. Dus dat is nog een geweldige troost. Nou, die zekerheid hebben onze kinderloze echtparen niet. Dus dat valt niet mee. En gelukkig dat de Heere God dan ook goed is dat als we maar half geloven, of maar weinig geloof hebben, dat hij dan toch grote dingen kan doen. Soms heb je geloof nodig van anderen. Naaman kreeg te horen, je moet je 7 maal onderdompelen in de Jordaan. Hij dacht, nota bene, zegt, die sloot van Kanaan. En terwijl je bij ons in Damascus schitterende rivieren hebt, gaan we daar een beetje in die sloot. Nee. En dan zeggen ze, knecht, doe dat maar. Dat waren Hollanders die knechten. Die zeiden, baat het niet, het schaadt ook niet. Dus hij daar naartoe. Hij zag het totaal niet zitten. Had hij geloof? Niks. Die knechten hadden geloof. En ik zie dat zo voor mij. Hij gaat 1 keer onder water, komt met dat chagrijnige hoofd weer boven dat water uit. 2e keer naar onder, weer dat chagrijnige hoofd. Bij de 6e keer was dat hoofd nog chagrijniger dan bij de 1e keer. Met de 7e keer is hij totaal genezen. In Handelingen 3 vers 16, dat is altijd makkelijk onthouden. 3 vers 16 is altijd makkelijk te onthouden. Dat zegt Petrus, dat was na de gelezing van die verlamde. Die man is door geloof genezen, maar nu dat geloof van die verlamde. Die man had helemaal geen geloof. Hij rekent ook helemaal nergens op. Er was ook geen ongeloof. Hij vroeg om goud en zilver. En zei Petrus, dat heb ik niet. Misschien is ons probleem dat wij veel goud en zilver hebben en daarom weinig hebben om te geven aan de zieken. Want Petrus zegt, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Dus niet, ja, dat moet van de Heere God komen. Nee, wat ik heb, dat geef ik u. En dan zegt hij in vers 16, dat geloof in de naam van de Heer Jezus, heeft die man genezen. Maar dat was niet het geloof van die man. Nee, gelukkig dat de Heere God niet van ons geloof afhankelijk is. Ik durf rustig te zeggen, hoe meer geloof er is, hoe meer er zal gebeuren in Gods Koninkrijk. Maar ik durf ook rustig te zeggen, ook als er soms geen geloof is, dan doet God soms toch bijzondere dingen. Ondanks ons ongeloof. Nou, daarmee zijn we al vanzelf bij de laatste vraag aangekomen. En dan komen de spannende mondelinge vragen. Wat vindt u van gebedsgenezing? Nou, hoeveel avonden hebt u? Ik heb er een heel boek over geschreven, dat heet Genezen Zieken. Het is het enige boek in mijn leven dat in 2 weken de hele oplage uitverkocht was. Dat voorzag op dat moment, of dat vandaag ook zou lukken, dat weet ik niet. Maar op dat moment voorzag het een enorme behoefte. Er zijn 5 drukken van verschenen in korte tijd achter elkaar. En ik ben daar heel intensief mee bezig geweest met die materie. Groot deel daarvan komt ook weer terug in mijn deel 1 van de dogmatiek. Het leer van de geest. Geest van God. Maar wat vindt u gebedsgenezen? Ik zou... je kunt het zo wel noemen, gebedsgenezing, die term ook bezwaren heeft. Maar, want het is goddelijke genezing. Het is God die geneest, maar het gebed speelt erbij een rol. Ik noem weer Johannes, Jacobus 5. Het gelovige gebed van de oudsten zal de zieke genezen. Waarom geneest niet iedereen voor wie gebeden wordt? Ik heb een preek op het internet. Heb jij hem ook op jouw site staan? Die luidt 7 redenen waarom mensen soms niet genezen in de gebedsgenezing. Heb je 1600? Ik heb er maar 7. Hij heeft er over wat anders. Hij heeft 1600 lezingen. Hij heeft 1600 preken. Niet allemaal van mij hoor. Hij heeft 1600 preken op zijn site staan. Maar er moet eentje zijn. En anders staat hij op vergadering. Met nu 7 redenen waarom God niet geneest. Heel veel zieken genezen. Niet was het maar waar. Ik heb 2 maal in mijn leven een arts ontmoet. Die besloot zijn artsenpraktijk aan te geven. En... in de genezingsbediening te gaan. Omdat ze daar meer zegen en meer resultaten ontdekten dan in de praktijk. Maar dat zijn er maar heel erg weinig. Daarom, denk erom. Wij zijn dolgelukkig met de artsen. De Heer Jezus heeft ronduit gezegd... wie ziek is, heeft een dokter nodig. Dat zegt hij ronduit. Hij zegt het in een bepaald verband. Maar het gaat dus vergelijkenderwijs. Maar hij zegt, wie ziek is, heeft een dokter nodig. Dat blijft ook vandaag zo. Dat is de normale weg. Maar als je het Nieuwe Testament goed kijkt, dan zie je dat de mensen die daar genaast meestal mensen waren die ook vandaag door de dokters niet kunnen worden genezen. Zoals blindgeborenen, in het algemeen gesproken. Hoogstens voor lepra hebben we tegenwoordig goede antibiotica. Maar heel veel van ziektes die daar zijn, allerlei vormen van verlamming, daar hebben we vandaag nog steeds niks voor. Anders zou Abraham Kuyper nog gelijk hebben, die zei, de gaven van genezing hebben we niet meer nodig, want we hebben nu de geneeskunde. Nou, het probleem is dat er nog steeds mensen zijn die daar uitgekeken zijn en in de genezingsbediening toch genezen. Maar goed, daar kan ik natuurlijk nou niet over uitweiden. Maar waarom geneest men niet? Nou, 1 reden is te weinig geloof, maar dat is maar 1. De 2e is zonde die er tussen iemand en God in kan staan, maar dat is maar 1 reden. Als je het daar allemaal op gooit, dan ga je die mensen nog opzadelen met een schuldgevoel, terwijl dat vandaag vaak helemaal niet aan de orde is. Maar het kan wel degelijk een reden zijn, daarom staat er in Jacobus 5, als er zonde in het spel is, moet dat eerst worden opgeruimd, anders staat dat de genezing in de weg. Nou, en zo zijn er nog 5. Maar dat is te ver om nou helemaal uit te werken. Dat begrijpt u wel. Ik wil liever nog horen mondelinge vragen, maar dan wel over het onderwerp. Dus niet over dit soort dingen die ons van het onderwerp afvoeren. Gaat u gaan.
Kunt u nog meer zeggen over het woord verhoring in Bijbels licht? Wat dat precies betekent?
Ik kan het dan niet wel proberen. Verhoren. Kijk... het is eigenlijk niet zo goed een Hebreeuws of Grieks woord voor verhoren. In de Engelse vertalingen zie je ook gewoon dat er gewoon staat horen of antwoorden. Verhoren heeft voor ons meestal de betekenis dat God geeft wat je gevraagd hebt. Ze baden tot God en God verhoort. We hebben in het Nederlands zelfs een uniek woord dat 8 keer in de Statenvertaling voorkomt. Dat in andere vertalingen nog wel eens anders wordt weergegeven. Dat is een uniek woord. We hebben ze in het Duits niet, Engels niet, Frans niet. Dat is het woord... zich laten verbidden. Hebben jullie dat in het Hongaars? Ze denkt eerst, wat betekent dat de vredesnaam zich laten verbidden? Dat is een prachtig woord. Ze smeekte tot de Heere God en hij liet zich verbidden. Dat is een heel intensieve manier van verhoren. Soms betekent het gewoon verhoren. Maar soms betekent dat door aanhoudend smeken, ik zeg het nou heel menselijk, God zich bedenkt. God met de hand over zijn hart strijkt. Ik zeg dat heel menselijk. En dan geeft wat anders zonder die smeekbeden niet zou zijn gegeven. Dat is heel bijzonder. En dat zijn die voorbeelden waar je dus een rechtstreeks verband ziet tussen de smeekbeden van mensen en de verhoring die God geeft. Dat is dus ook zo'n zo'n heel bijzondere term. En dat is een bijzondere vorm van verhoren. Maar mijn vader zei altijd, God verhoort alle gebeden. Dat is maar net hoe je het definieert. Dat wil zeggen, als een gelovig oprecht tot God bidt, is er altijd antwoord. Maar dan in de zin van wat ik straks citeerde uit Filippenzen 4. Als wij onze begeerte bij God bekendmaken, dan staat er, en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Met andere woorden, dat is ook een verhoring. Als God vrede je ziel geeft over hoe dan ook, wat God ook voor verhoring zal schenken, wat God ook als antwoord op je gebed zal geven, of ook als hij niks geeft, heb je toch een verhoring ontvangen. Want je hebt vrede voor je ziel ontvangen door het bij hem te brengen. Zoals Psalm 10 zegt, u neemt het in uw hand en daar laten we het dan ook. U neemt het, u aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te nemen. En in die zin kun je zeggen, is er altijd verhoring. Dus je kunt het woord op verschillende manieren opvatten. Maar er is altijd respons, er gebeurt altijd wat, om zo te zeggen. Dus denk niet te gering van het gebed. Voor te veel christenen is het gebed een plichtpleging, want God doet toch wel wat hij in zijn hart had om te doen. Dat mag je zo niet zeggen. Dat is weer wat ik straks zei, die consequente gedachte van alles ligt toch al vast van de eeuwigheid af. Mijn gereformeerde hoofdonderwijzer, die vertelde dat in de klas, een lagere school. Ik heb het wel eens eerder verteld. En ik geloofde het toen al niet. En ik geloof het dan nog steeds niet. Dus, soms moet je oppassen met die gereformeerde hoofdonderwijzers. Voor de rest was het een schat van een man van wie ik heel veel geleerd heb. Goed, volgende vraag. Wie nog meer?
Dat intrigeert me. U geeft het net al aan en in het begin van uw lezing. God heeft wel het berouw van de dingen die hij doet. En dan gaat die oordeel veranderen in genade. Anderzijds staat er bij Saul en het berouwt hem dat hij Saul koning gemaakt heeft.
Ja.
Maar dan zegt hij even goed, zegt de Heer van zichzelf. Wat denkt u wel? Ik ben geen mens dat mij iets berouwen zou. Hoe moet je nou deze tegenstelling tot een schijnbare tegenstelling maken?
Ik denk dat jij die vraag ook heel goed zou kunnen beantwoorden. Maar het is verband, het staat in één hoofdstuk, 1 Samuel 15, er staat beide uitspraken. Het is leuk of je snel op zoek bent naar tegenstrijdigheden, als je daar belang bij zou hebben in de Bijbel. Nou, hier heb je een hele mooie. In één hoofdstuk, er staat, het berouwt de Heer dat hij u tot koning gemaakt heeft, Samuel tegen Saul. Maar tegelijkertijd zegt hij, de Heer is geen mens. Kijk, wij kunnen berouw hebben van niets, zodat wij toen we deden, het ondoordacht deden, we overzagen niet de gevolgen. En we denken, oh, had ik dat dan maar nooit gedaan. Dat kan bij God nooit aan de orde zijn. Als God iets doet, dan weet hij precies wat de gevolgen zijn. Of in ieder geval wat de gevolgen kunnen zijn. Daar kun je ook nog weer van mening over verschillen. Maar God kan nooit iets ondoordacht doen. In die zin zegt Samuel, God is geen mens dat hij ooit ergens spijt van zou moeten hebben, omdat hij niet goed heeft nagedacht of niet goed heeft berekend. Maar in een ander opzicht kan God berouw hebben over iets als hij de gevolgen ziet van dingen die mensen gedaan hebben en daar verdriet van hebben. Er staat zelfs bij de zondvloed, het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Nou, dat is helemaal sterk. Nou, dat is een vorm van intens verdriet als hij ziet wat de consequenties zijn. Terwijl we tegelijkertijd zullen moeten zeggen dat toen God de mens schiep, hij precies wist dat dit de consequentie zou worden, of op zijn minst zou kunnen worden. Dus berouw heeft verschillende nuances. En dat komt door een heel simpel feit. Dat komt doordat wij over God alleen maar kunnen spreken in menselijke woorden. Want we hebben geen andere woorden. We kennen nog helemaal niet de talen van de engelen in 1 Korinthe 13. Wij kunnen alleen maar in aardse termen over God spreken. En die aardse termen hebben altijd hun tekorten. Want ze zijn per definitie aards. En God laat zich in die aardse termen niet vangen. Terwijl tegelijkertijd wij geen andere woorden hebben over God te spreken. Dus alle woorden die we over God spreken zijn aardse, zijn menselijke woorden. En ze helpen ons om een idee, om een beeld van God te krijgen van zijn eigenschap. Maar ze kunnen die nooit vangen. Dus daarom kun je aan de ene kant zeggen, God kan berouw hebben. Dat wil zeggen, hij kan diepe droefheid hebben als hij de gevolgen ziet van bepaalde dingen die hij zelf heeft gedaan. En waarvan hij ook wel wist dat ze zouden gebeuren. Maar waar hij toch verdriet heeft als ze ook daadwerkelijk optreden. Zoals bij de zondvloed. En aan de andere kant kun je van diezelfde God zeggen dat hij weet dat hij doet nooit iets ondoordacht. En hij kan altijd overzien wat de gevolgen zullen zijn. En in die zin is hij niet zoals de mens. Maar we moeten met diezelfde onbeholpen termen soms het een en het ander zeggen. En dan lijkt dat tegenstrijdig. Maar dat komt, dat heb je als je het over God hebt. Dat is hetzelfde als wat we straks hadden in de toespraak van Salomo in dat gebed. Wat aan de ene kant zegt, u gaat in dit huis wonen en daar komt u keer op keer op terug. En tegelijkertijd zegt hij, eigenlijk kan u helemaal niet in het huis wonen. U kunt zelfs niet eens in de hemel der hemelen wonen. Dat is al gewoon naast elkaar waar. Er zijn een heleboel voorbeelden van. God is alomtegenwoordig. Maar de Bijbel zegt ook dat God soms ver weg is. Hoe kan dat nou? Als God alomtegenwoordig is, kan hij toch nooit ver weg zijn? Ja, dat kan wel. Je moet soms met twee woorden spreken over God. En dat is met een heleboel... God komt soms informeren hoe de dingen zitten. Hij daalt uit de hemel neer om te kijken hoe het is. Dat lijkt weer in strijd met zijn alwetendheid. God weet toch alles al? Ja, maar als je daar te menselijk over spreekt, dan is er weer geen ruimte voor het feit dat God zegt, ik wilde weten wat er in jullie hart was en daarom heb ik jullie enzovoort. Dat is even waar. En het gevaar in de theologie was vroeger moest het allemaal sluiten als een klok. Het moest logisch helemaal kloppen. Dus wat gebeurde er? Er werd altijd één van die twee dingen onder de tafel gewerkt. Dus God is alwetend, dus als God zegt, ja, ik kwam eens kijken hoe het er nou eigenlijk voor stond, dan moeten we dat zinnenbeeldig opvatten. Dat is natte vingerwerk van theologen. En je weet, alle dwalingen die ooit zijn bedacht, die komen van de theologen vandaan, dus die moet je per definitie wantrouwen. Zoals alle kerkhoven vol liggen met mensen die, waar de dokters gefaald hebben natuurlijk, dat is een ander voorbeeld natuurlijk. Want als ze niet gefaald hadden, waren die mensen nou nog in leven geweest. Is dat een zinnig voorbeeld? Twijfelachtig. Maar goed, in elk geval, dus dat is proberen de zaken logisch sluitend te maken. En dan heb je God in een doosje gestopt. Dan past hij precies in de vakjes van jouw theologische kast. En zo wil niet. Er zijn heel veel voorbeelden waar je van God hetzelfde kan zeggen. Er is een enerzijds en er is een anderzijds. En beide manieren zijn authentieke manieren om over God te spreken. Men zei bijvoorbeeld, God kan niet lijden. Dat was een Grieks idee, maar ja, het vond nou helemaal zo. Christelijke theoloog, God kan niet lijden. God is boven het lijden verheven. Zeiden de Stoïcijnen ook. En waar het Stoïcisme het christendom binnensloopt, daar zeiden de christenen dus ook, een echte christen kan dus eigenlijk ook niet lijden. Want die vertoont het beeld van God en die is iemand die boven het lijdende verheven is. En toen kwam vervolgens de vraag op, maar de Heer Jezus is ook God. Heeft hij dan eigenlijk wel geleden op het kruis? Nou, dan zie je nou wat voor dwaasheden er kunnen gebeuren. Dan ga je conclusies op conclusies stapelen en dan komt er tenslotte dit uit. Ja, de Heer Jezus heeft eigenlijk ook niet geleden, want hij is God en God kan niet lijden. Ja, dan zeg ik ook, God kan niet sterven. Hoe kan hij dan God zijn en toch gestorven zijn? Dat zijn dwaasheden van mensen die het precies sluitend willen maken en daarmee altijd de helft van de waarheid onder de tafel werken. Anders lukt dat nooit. Goed, daar zijn nog veel meer voorbeelden van te geven. Wie nog meer een vraag?
Christus kan
toch
niet gekregen als mens.
Hij is mens. Tuurlijk! Ik ben het toch helemaal met je eens? Ik ben het toch niet eens met die mensen die ik net beschreef? Ik gaf het als een voorbeeld waartoe leidt als je A plus B plus C bij elkaar gaat zitten optellen en de ene conclusie naar de andere.
Ja, dat moet je niet doen.
Moet je niet doen, hè? We zijn het er helemaal eens. Broeder.
Ik ben de laatste jaren met Onze Vader anders gaan bidden. En dat is eigenlijk de ene zin die erin staat, dan leidt ons niet in verzoeking. Op die gedachte ben ik gebracht door een vriend van ons. Die zegt, ja, die bad dus ook een keer waar wij waren van in de proeving. En ik hoor dat tegenwoordig al meer. Ik doe dat zelf ook, de laatste jaren, als ik het bid. Daar zit natuurlijk een gedachte achter. En een van de gedachten die er bij mij erachter zit is, dat Jezus in de woestijn was, 40 dagen in de woestijn. Daar is hij niet verzocht. Hij is wel beproefd. 40 dagen niet eten en niet drinken. Dat is een flinke beproeving.
Maar een ogenblikje. Mag ik u even onderbreken? Want we gaan dit in april bij Leven en Welzijn, IJs en Wederdienende, uitvoerig bespreken. Want kijk, we hebben vanavond alleen maar inleidende opmerkingen gemaakt. Elk onderdeel van dat Onze Vader komt in de komende avonden aan de orde. En als ik snel uitreken, dan is het in april dat wij dat punt gaan bespreken. Kunt u dat zover uithouden?
Ik blijf binnen zoals ik het
bid. Goed zo, goed zo. Want het is best een lastige kwestie, die verhouding tussen verzoeken en beproeven. En u weet, katholieken zeggen, leid ons niet in bekoring, wordt het nog ingewikkelder. En die moeten nou in Vlaanderen wat anders gaan bidden en daar hebben ze nu een heleboel moeite mee.
Draait meneer het woord verzoeken en beproeven nu in zijn betoog niet om?
Ja, maar jij gaat ook voor april vooruitgrijpen. En dan zijn er met het huwelijk, er zijn dingen, daar moet je op wachten totdat het zover is. En dus hier...
Dan zeg ik ja, pa.
In april komen wij daarop terug. Heeft iemand nog iets over het onderwerp van vanavond? Ja, Ike.
Dat wij bidden in aardse termen. Hoe zit dat dan met bidden in de Heilige Geest of in tongen bidden?
Ja, dat is nou weer een verhaal apart. Het zou kunnen zijn dat als wij in tongen bidden, 1 Korinthe 13, waar Paulus zegt, al zou ik in de talen van de mensen, van de engelen bidden, dan zou dat kunnen zijn dat hij bedoelt dat tongentaal ook te maken heeft met de talen van engelen. Dat is wat anders, maar daar kunnen wij als theologen niet mee, want we weten niet wat die tongentaal mensen zeggen. Want de enige keren dat het verstaan wordt, blijkt het altijd over aardse talen te gaan. Net zoals dat was in Handelingen 2. We horen hen allemaal in onze eigen talen, zeggen die mensen, al die streken, de grote deugden van God verkondigen. Dus daar waar tongentaal verstaan wordt, gaat het altijd over menselijke talen die gesproken zijn. Maar die niet geleerd waren door de tongensprekers, maar die wel verstaan werden door degene die het horen. En dat gebeurt vandaag nog wel eens een keer, als we de verhalen geloven. Dus dat, zelfs dan gaat het dus over aardse talen. En die talen van engelen, die kunnen we nooit weten, want die kan niemand verstaan van ons. Dus we kunnen ook nooit vaststellen, oh, dit was nou een engelentaal. Dus dat weten we helaas niet. Wij als theoloog, en dus de Bijbel is ook geschreven niet in tongentaal, maar in gewoon alledaagse talen, zoals Hebreeuws en Grieks. Zelfs nog niet eens een heilig Grieks. Vroeger dacht dat het een soort speciaal heilig Grieks was. Helemaal niet, dat was heel gewoon alledaags Grieks. Later in de vele papieren die we hebben gevonden, daar vond je precies hetzelfde Grieks. Gewoon alledaags. Dat is juist ook het wonder dat God in de hele gewone taal, die de mensen gewoon in het dagelijks leven spraken, dat hij daarin gediend kan worden en dat daarin ook zijn heilig woord geschreven kan worden. Dat vind ik ook het nadeel van de Statenvertaling. De Statenvertaling spreekt de taal van de 17e eeuw. En men denkt dat die verhevenheid van die Statenvertaling, dat dat een deel is van het heiligheid van Gods woord. Dat is een enorm misverstand. Het was in die tijd doodgewone alledaagse taal. Het was iets verhevener dan het gewone alledaagse. Maar het was heel gewoon Nederlands zoals iedereen dat sprak. Zoals je dat ook kunt lezen in de geschriften uit die tijd. Zeker in de meer literaire werken uit die tijd. Dus die verhevenheid die hebben wij daaraan geplakt. Net zoals men dacht dat het Grieks van het Nieuw Testament een heilige taal was. Het bijzondere is dat God zijn woord openbaar, zijn gedachten ontvouwt in heel gewone taal van heel gewone mensen. En in die zin kun je ook moeilijk bezwaar hebben tegen een vertaling in de Bijbel, van de Bijbel in gewone taal. Alleen is het probleem daarvan dat dat mag dan niet meer dan geloof ik 2.000 of 3.000 woorden omvatten. Terwijl het Nieuw Testament en het Hebreeuws veel meer woorden kennen dan dat. Dus dan krijg je wel een vervlakking, maar dat is om een andere reden. De gedachte als zodanig, een Bijbel in de taal die iedereen vandaag begrijpt, en waar er niet zulke moeilijke woorden meer voorkomen die niemand meer begrijpt, dat is op zichzelf niet verkeerd. God heeft zijn gedachte ontvouwd in heel gewone, alledaagse taal, die mensen allemaal konden begrijpen. We kunnen de woorden allemaal begrijpen. De diepte achter die woorden, daar hebben we theologen om dat uit te knobbelen. Maar de taal zelf, ik noem altijd het voorbeeld van Johannes. Als je Grieks wil gaan leren, Nieuw Testament, begin met Johannes. Het simpelste Grieks. Maar het is tegelijkertijd de diepste gedachte. Terwijl de Korinthebrief is onnoemelijk veel ingewikkelder Grieks. Maar veel simpeler gedachten. Dat kan dus. Met de taal van Johannes Evangelie is uit. Want zelfs in het Nederlands kun je het zien. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Het is heel recht toe recht aan. Heel makkelijk Grieks. Maar de gedachte, als dat gaat uitleggen. Wauw, wat een diepte achter elk zinnetje. En dat is wonderbaarlijk dat God in zo'n eenvoudige taal zijn diepste gedachte heeft neergelegd. En daarom moeten we ook elke keer die vertaalsprong maken. De theologen, de verkondiger. Om die gedachte voor ons een beetje zichtbaar te maken. Die achter die woorden verscholen liggen. Maar die zit hem niet in een soort verheven taal. Met allemaal vreemde woorden. Die geen mens meer zou verstaan. Zo was het Nieuwe en het Oude Testament geen van beiden. Gewone taal. En tegelijkertijd de meest verheven dingen. Dat is iets wonderbaarlijks van de Bijbel.